Dit is aflevering 14 van onze podcast Derde Ronde LE. We zitten weer in de prachtige radiostudio van RTV Rijnmond. Daar zijn we elke keer heel dankbaar voor. En dit keer hebben we een hele bijzondere gast, Peter Blanchet. Een zeer bekende volleyballer natuurlijk. Je hebt deelgenomen aan 4 op 1 volgende Olympische Spelen. 88 Seoul, 92 Barcelona, nou Atlanta, dat vergeet natuurlijk niemand. 96 en 2000 Sydney. Dus ja, jij bent wel voor ons de man om te praten over Olympische Spelen en wat je allemaal ervaren hebt. Ik denk dat we wel 5 afleveringen zouden kunnen volgen.
Dat kan,
maar
ja.
Ik dacht, Peter, misschien is het leuk om te beginnen in voor jou dan december 1984. Waarom 1984? Hè? We hebben deze podcast 3 Olympische Spelen van 32, 84 in Los Angeles en 2028. Jij bent in 84 natuurlijk niet bij de Olympische Spelen geweest, want Nederland was toen nog niet zover. Maar je begon wel in 1984 in het Nederlands volleybalteam. Dus dat leek me eigenlijk wel een mooie start. Waar stond Nederland toen eigenlijk in het volleybal en waar stond jij?
Ja, hartstikke leuk om hier aan mee te mogen doen of hier aan bij te dragen. Het is natuurlijk altijd een eer om in zo'n Olympische podcastserie je bijdrage te mogen leveren.
Ja.
Want dat Olympische, ja, dat heeft natuurlijk iets magisch. Ja, 84. Ik weet nog wel toen Olympische Spelen in L.A. Ik was nog een tiener toenertijd. Ik was nog 19. Maar ik heb wel bijvoorbeeld Ria Stalman in L.A. met de discus natuurlijk een serieuze afstand zien behalen. En Stefan van den Berg op de windsurf. En Stefan kom ik nog steeds wel eens tegen bij de NVOD, de Vereniging Olympische Deelnemers, okay. Bijvoorbeeld.
Oh, dat is de hele vereniging? Olympische...
De hele vereniging.
Ja, is dat een hele levendige vereniging, neem ik aan.
Ja, nou, die doen best wel veel activiteiten. Tegenwoordig heten ze Dutch Olympians. Dat klinkt te makkelijker en zeker internationaal.
En iedereen die Olympisch heeft gesport, om het zo maar even te zeggen, die mag daar lid van worden?
Ja. Okay. Dus iedere deelnemer, dus maakt niet uit hoe succesvol, maar als je op de Olympische Spelen bent geweest, de naam zegt het al, Nederlandse Vereniging Olympische Deelnemers.
Oké. En jij gaat natuurlijk wel even daar onze podcast promoten, neem ik aan. Want die kennen ze volgens mij nog niet.
Ik zou in ieder geval even een linkje doorsturen in de nieuwsbrief. En ja, weet je, dat volleybal toenertijd, inderdaad, LA 84 deed Nederland niet mee. De deelname daarvoor was in Tokio 64. Ja, eigenlijk was het volleybal in Nederland toenertijd matig. Het trok wel volle zalen, want het was echt wel een sport van stoere mannen. Het was ook nog wel, zeker in de jaren 80 natuurlijk, de tijd van een beetje de mannen met de baarden en de grote kerels en hard tegen een bal aanslaan. Wij woonden in Voorburg, waar mijn moeder woont daar nog steeds, okay. Op haar 93-jarige leeftijd, vlak naast sporthal De Vliegermolen. En dat was een van de eerste sporthallen in Nederland die een serieuze afmeting hadden, dus hoog genoeg, houten vloer, kon ruim 2000 man zitten. En daar speelde Starlift Voorburg.
Ja, dat is een bekende naam. Ja.
Gesponsord door, wie kent hem niet, ja, het is een beetje oude meuk misschien, D. Stoop,
ja.
Dingeman Stoop. Ja, ook toen de tijd nog de eigenaar van FC Amsterdam. In de tijd dat ook Amsterdam nog 2 profclubs had. Daar ben ik opgegroeid en dat heeft mij natuurlijk gevormd. Mijn 10 jaar oudere broer, Fred, ook volleybal international geweest, die speelde bij Starlift. En mijn 5 jaar oudere zus, Anita, die basketbalde in De Vliegermolen bij Voorburg onder andere.
Ja, dat was voor jullie om de hoek in feite.
Ja, 300 meter.
Ja, heel geweldig.
En in de tussentijd, als er niet werd gevolleybald of gebasketbald, was er wel handbal. Zowel Hellas bij de vrouwen en Hermes bij de mannen speelden daar. Er werd gekorfbald. Dus ik was helemaal sportadept.
Een soort Olympisch centrum bijna. Hè?
Bijna
qua sporten die je noemt.
Nou, ja. We hebben in Nederland natuurlijk een geweldige sportinfrastructuur. Ja, met veldjes, verenigingen, halletjes. Noem alles maar op. Ja, dat draagt natuurlijk bij aan een grote sportparticipatie in Nederland. Ja. Je kunt wel zeggen, ja, kansongelijkheid, wat dan ook. Dat is al heden ten dagen. Bewegingsarmoede, prima. Maar de sportinfrastructuur ligt er. Daar heb ik enorm van geprofiteerd. Ik heb altijd graag gevolleybald. Ik ben geen natuurtalent. Ik ben een decemberkind en je zit altijd weer met geboortemaand effect. Ik ben een late groeier geweest. Ik ben wel behoorlijk doorgegroeid, maar pas op latere leeftijd.
Hoe lang ben je nu, als ik vraag me?
2,5. Nou, prima lengte natuurlijk om te volleyballen of te basketballen. Ja. Dus ja, het was de keus tussen beide sporten. Ik deed het allebei graag.
Ja. Was het nou een voordeel dat je als spelverdeler lang was? Want als ik naar het volleybal kijk, zie ik ook spelverdelers die eigenlijk niet zo lang zijn.
In de periode waar we nu over praten, was het geen common sense dat je spelverdelers had van richting de 2 meter, laat staan erboven. En in de tijd, rondom 84, speelden we zelfs ook nog met een zogenaamd 2-4 systeem. Dus met 2 spelverdelers binnen de lijn en 4 aanvallers. Dus als ik aan het net stond, was ik aanvaller. Ja. En stond ik in het achterveld, dan was ik spelverdeler. En dat is uiteindelijk eind jaren 80, begin jaren 90 helemaal getransfereerd naar toch meer de huidige spelvorm met maar 1 spelverdeler. En ook dus in de diagonaal met de spelverdeler een speler die alleen maar aan het aanvallen is. Dus zowel aan het net als ook achter de 3-meterlijn. Dat is enorm doorgeëvalueerd. Ik moest wedijveren als spelverdeler tegen de kleinere spelers die een stuk sneller waren en veel beter konden verdedigen. Maar ik kon aan het net redelijk uit de voeten.
Kon je ook een extra rol spelen.
Maar dat heeft echt een tijd gekost. En mijn eerste jaren in het nationaal team. Mm-hmm. In 84, eigenlijk in 85, 86 zijn we. Toen kwam Arie Selinger naar Nederland bij Martinez. Ja. Ik kwam uit Voorburg bij Starlift vandaan. Ja. En de mensen uit Martinez en Amstelveen en de Bankras.
Ja, precies. Daar gaan we zo wel even over praten.
Daar speelde zijn zoon, Avital. En daar met Marco Brouwers, Bert Goedkoop, Harry Brokkink, Martinez, Frits Huwert als vertegenwoordiger van Nationale Nederlander. Toenertijd onze eerste hoofdsponsor bij het Nationaal Team. Ja, die zijn eigenlijk toch wel, zoals ik het heb ervaren, de echte pioniers. En de bedenkers ook wel van het feit van, jongens, we hebben een lang volk. Maar hoe kan het nou dat wij in een sport die door lange mensen wordt beoefend, niet in staat zijn om boven het nationale niveau uit te stijgen? Want we praten in die tijd, ik weet nog wel bij Starlift, wij trainden 2, max 3 keer in de week. Gewoon in de avonduren, 2 uurtjes. En meestal na de training werd natuurlijk de training nog even geëvalueerd aan de bar. Ik heb in de kantine van de Vliegenmolen leren drinken. Uitermate gezellig, want de volleybal community, teamsporten aan zich, teambalsporten zijn natuurlijk sowieso, die kenmerken zich door een grote mate van gezelligheid. Hartstikke mooi. Je kon de kampioen van Nederland mee worden. Maar internationaal stelden we niks voor. We speelden internationaal hooguit Spring Cup. Nou, dat was een soort van losers toernooi van landen die niet kunnen volleyballen, maar toch iets te doen hebben en die niet in het serieuze programma zitten. Nou, er waren natuurlijk mensen die zeiden, jongens, wat moeten we nou doen om dit te veranderen? En in Amstelveen en in de Bankras, de mannen van Brolle Martinez, die zijn toen wel echt gaan pionieren met veel meer trainen. Ze haalden een trainer naar Nederland, Arie. Ik weet de allereerste training dat ik nog voor hem stond. Die zei, oké, guys, you want to go to the top? Nou, wij allemaal als jonge hondjes knikken natuurlijk. En hij zei daar de magische woorden, follow me, I know the way. Hij was op de Olympische Spelen van LA, 84. Hij was de bondscoach van de Amerikaanse vrouwen. Okay. En daar heeft hij zilver mee gewonnen. En hij kwam wel echt uit het vrouwenvolleybal. En we hebben in het begin ook heel veel vrouwenoefeningen gedaan. Ik dan maar, met heel veel verdedigingswerk. Hij wilde ons lange mensen goed leren bewegen. Was natuurlijk heel erg nuttig, maar ook heel erg vervelend. Want daar waren we niet op voorbereid.
Nee.
En we zijn gaan volleyballen om lekker te springen en tegen een bal aan te slaan. En verdedigen is echt wel veel werk, weet je wel.
Dat zijn er in het voetbal en het hockey, dat de vieze meters in feite.
Daar moet je echt karakter voor hebben, zeg ik altijd maar. Ja. Het leukste is natuurlijk een bal keihard erin slaan. Dat is het allermooiste.
Smash.
Maar goed, iedereen moest zich voorstellen op die eerste training. Ja. Want ik praat nu echt al wel over 85, 86. Ja. 84 was inderdaad mijn eerste keer dat ik bij het Nationaal Team meedeed. Ja. Haarlemse volleybalweek. Volgens mij ook nog tegen Korea. Maar dat was een andere tijd. Met een andere bondscoach. Ja. Waarin we zelfs toentertijd nog 2-4 speelden.
Dus aan het
net kon ik prima mee.
Ja.
In het achterveld, ik was spelverdeler. Maar het was al een beetje moeizaam. En verdedigen is nooit mijn ding geweest. Maar zeg.
Er waren dus een aantal mensen die de potentie in Nederland zagen. Van in dit geval het mannenvolleybalteam. En die vroegen zich af, wat is er nodig om nou boven die middelmaat uit te komen?
Ja.
Toen kwam het idee om Arie Selinger als coach daarvoor aan te trekken.
Ja.
Daar was ook geld voor nodig, neem ik aan.
Zeker.
Dus dat was een groter plan.
Mm-hmm.
En dat is er op een gegeven moment gaan ontwikkelen. En toen zijn jullie gaan trainen in wat later dat Bankras-model werd. Daar is heel veel over geschreven en gezegd.
Ja.
Kan je een beetje vertellen hoe jullie daar uiteindelijk terecht zijn gekomen en wat dat voor jou ook betekende?
Ja, nou, de sporthal Bankras was gewoon de thuishal waar zowel Brodder Martinez als Delta Lloyd AMVA, 2 grote clubs uit Amstelveen, dat was gewoon hun thuishal. En het was eigenlijk ook nog een hal die ongeschikt was voor volleybal, omdat die veel te laag was. De vloer was prima, er lag een verende vloer in. Dat is lekker om op te springen en op te duiken. Maar als een plafond maar 7 meter is, dat is echt de minimale hoogte om in te volleyballen. Ja, vergelijk het met een soort van flipperkast. Dan gaat er nog wel eens een keer een balletje tegen de glasplaat. In dit geval tegen het plafond aan. Dus, maar weet je, die hal, ja, hij zei, Arie zei ook, ja, follow me, I know the way. Tuurlijk, er is een enorme switch gemaakt in gedachtegoed. Want 6 uur in de week trainen, 3 keer 2 uurtjes... naar vervolgens 4 tot 6 uur per dag trainen. Dat betekende nogal wat. Je lichaam moest zich aanpassen. De mindset moest zich aanpassen. We waren niet gewend om zo zwaar belast te worden. Want ook de intensiteit op trainen, die was echt anders dan hoe we dat in de vorige periode hadden. Beetje de old school manier. We deden een warming up hier, we gingen inslaan. Het was partijtje, het was een hoop gebabbel tussendoor. Maar nu was het gewoon echt pezen. We hadden dagen dat we gewoon 2 uur lang aan het verdedigen waren. Zonder waterbreak of wat dan ook. Het was gewoon gaan en meters maken. En heel veel repeteerwerk. Gewoon basistechnieken heel goed inslijpen. Altijd maar bovenhands, altijd maar onderhands. Altijd maar verdedigen. En gewoon heel veel uren maken.
Ja. En zaten dus, jullie daar intern ook? Of ging je wel naar huis tussendoor?
Nee, we gingen wel tussendoor gewoon steeds naar huis.
Okay.
Ik woon in Voorburg. Dus nou, toen de tijd kon je de A4 richting Amsterdam nog redelijk nemen.
Ja.
Ja. En, ja. Maar goed, ja, dat was natuurlijk een andere tijd. Maar wat je wel zag, was dat we natuurlijk relatief snel al veel beter werden. En wat ook heel mooi was in die tijd, was dat de Nederlandse Volleybalbond, onder aanvoering van voorzitter Wijlen Pieter Bruin, ook de bereidheid had om de nek uit te steken en in staat bleken te zijn om het kwalificatietoernooi voor Seoul 88, de Olympische Spelen, om die naar Nederland te halen. Dus er was ook een eikpunt al om te zeggen, ja jongens, weet je, we zijn nu al bezig met een groter plan. En het plan was gebaseerd om op de Olympische Spelen van 92, dus 6 jaar later, hè, in 86, de echte start van het, nou, heden ten dagen, ja, Team NL bankasmodel. Okay,
dus dat was de stip op de horizon.
Ja, en dan in 92 moest alles staan. En nou ja, dan, en Arie was natuurlijk ook echt wel gewoon handig met woorden. En met veel overtuiging en met veel charisma. He, kon ik zeggen, jongens, als het allemaal gaat zoals het gaat, he, dan gloort er medailleperspectief, lange spelers, goede talenten, bereidheid om hard te werken. He, you want to go to the top? Ja. Follow me, I know the way. Nou ja, en we waren natuurlijk jong en naïef en er was geen internet en je wist werkelijk waar niet buiten je sporthal wat er überhaupt in het volleybal was. Er was geen concurrentie vanuit het buitenland die aan ons aan het trekken was, want Nederland was geen volleyballand. Kortom, dus we konden in alle rust gewoon ongestoord trainen.
Maar Peter, die bankras situatie, dat waren ook volgens mij 2 generaties.
Zeker, zeker. Natuurlijk, hè, ieder volleybalteam of bijna iedere sportploeg, die herbergt verschillende generaties. Van jong tot met wat meer senioriteit en ervaring. Dat was bij ons ook zo. Maar het toeval was eigenlijk wel dat er een vrij jonge, talentvolle lichting bij het nationaal team was gehaald.
Daar zat jij bij, hè?
Ja, ik zat er net. Ik was een beetje de oudere, samen met Jan Postuma, van de jongere generatie.
Okay.
En een van de jongsten was bijvoorbeeld, ja, was Ron Zwerver en zo. Ron is 2 jaar jonger dan dat ik ben. Nou, je had ook nog een Ronald Sootsma, Rob Grabert, Edwin Benne hoorden ook bij die generatie. Alleen ik als decemberkindje had nooit in een jeugdteam gezeten. Ron Zwerver, Ronald Sootsma, Henk-Jan Held, later ook nog daarbij, maar Edwin Benne ook zeker. Die hadden allemaal wel, dat was dezelfde generatie die ook in het jeugdteam hadden gezeten. Onder leiding van Joop Albeda. Daar gaan we het straks ongetwijfeld nog even over
zeker,
hebben.
Zeker, ja.
Dus weet je, er zaten al wel een aantal componenten in dat team of in de voorgeschiedenis die mede hebben bijgedragen aan het latere succes. Veel talent, de juiste coaches die daarop zijn gegaan. Bereidheid om hard te werken. Want als je goed wil worden, moet je eerst zorgen dat je leert wat hard werken is om de achterstand in te halen. En uiteindelijk ook vanuit bondskant de bereidheid om al grote toernooien naar Nederland te halen die de snelste weg waren naar Olympische kwalificatie. Zeker in een mondiaal sterke sport als volleybal, waarin heel veel landen gewoon voor maar 12 plaatsen in het geval van Olympische Spelen, 12 beschikbare plaatsen voor deelname.
Ja.
Dus nou ja, dat viel allemaal redelijk goed op zijn plaats. Nou, 86 was mijn start ook in het bankrasmodel. Na even op en neer gehopt te hebben de jaren ervoor. Het EK85 was in Nederland, volleybal. Maar daar heb ik niet aan meegedaan. Want toen werd Avital genaturaliseerd als Nederlander.
En die was toen de spelverdeler?
Die was een van de spelverdelers van het nationaal team. Waarin zij toen ook al de combi hebben gemaakt van 2-4 naar 1-5. Was het eerste toernooi dat Nederland in het zogenaamde 1-5 systeem speelde met één spelverdeler.
Maar wacht even, betekent dat dat jij niet geselecteerd werd?
Ik zat er niet bij, ik zat niet bij de selectie.
En hoe ben je daarmee omgegaan? Want dat was het zoontje van de coach natuurlijk.
Ja, nee, maar Arie was niet de coach nog toen van het nationaal team. Dat was Geert Ompetter in het EK85.
Oh, dat was een jaar later, ja.
En ik ben het jaar daarna weer, toen Arie in Nederland de coach van Martinez was. Toen was hij eigenlijk ook nog niet echt bondscoach. Dat kwam daarna eigenlijk in een soort van combirol. Ben ik ook toen bij een best grote selectie gehaald. Ik denk dat we zijn gestart met misschien wel 20, 22 spelers. En uiteindelijk, dat is ook nog misschien wel een hele leuke. Op een van de eerste trainingen moest iedereen zich ook voorstellen aan Arie. Dus ik stel me voor, ik ben Peter Blanger, I'm a setter, spelverdeler. Hij kijkt mij aan, begint nee te schudden en zegt impossible, middelblokker. Ik heb het eerste 2 jaar bij het nationaal team in het bankhuismodel, dus van 86 en 87 ook nog een stuk, grotendeels op het midden staan ploeteren. Want ja, als de grote goeroe zegt dat je op een andere positie moet staan. Dat kon in zijn ogen niet.
Maar dat, accepteerde je dat? Of heb je er wel alles aan gedaan om toch op die andere plek te komen?
Het was niet makkelijk. Maar weet je, ik volleybalde natuurlijk graag. Je hebt toch ook de trots als je ineens bij het nationaal team bent uitgenodigd. Ja. En als de grote goeroe zegt dat je op een andere positie moet staan. Ja. Why not? Maar joh, ik heb daar echt wel nachtmerries van gehad.
Ja, dat kan
ik
me voorstellen. Ja.
Want ja, ik ben rechtshandig. Maar mijn aanloop in het volleybal is als een linkshandige. Dat noemen ze een telgangerspas. Normaal is de aanloop in het volleybal voor een rechtshandige is links, rechts, links. Mm-hmm, als je het in een driepassen ritme doet. Ja. Maar ik doe dus rechts, links, rechts. Dat ziet er heel apart uit. Okay. Er zijn maar heel weinig volleyballers die op die manier springen. Want het ziet er een beetje amatorisch uit. Nou, dat heb ik dus. Dus ik kreeg van Arie de keuze. Ja, of je voetenritme omdraaien of met links gaan slaan. Ik heb beide geprobeerd. Het werkte beide niet. Droog kon ik het wel. Dus dan op die manier springen zonder bal, dat ging dan nog. Maar als er een bal bij kwam, dan krijg ik al een mental breakdown. Dan trok mijn hersencapaciteit het niet. Nou, dat was een horrortijd.
Ja, kan
niet
zeggen.
Anders zeggen. Ik was eigenlijk manesje van alles op de training.
Okay.
En als er een teampartijtje werd gedaan, dus 6-6. Nou, dan was ik stevast chef ballenwagen. Dus ik deed daar niet mee. Want we waren met meer dan 12 spelers. En ja, dat was mijn rol. En zo heeft het ruim 1,5 jaar voortgekabbeld. Ik zou ook weg bij zowel Martinez en dus eigenlijk ook bij het nationaal team, omdat ik zogenaamd te duur was. Nou, je mag best weten, ik kreeg toen de tijd 500 gulden in de maand onkostenvergoeding. Ja. Daar moest ik ook van op en neer reizen iedere dag. Ja. Dus om nou te zeggen dat je te duur was, hij had ook gewoon kunnen zeggen, je was niet goed genoeg. Dat had best gekund. En door toeval ben ik op een kwalificatietoernooi voor het EK87. In mei 87 in Hongarije. Ik weet niet meer precies waar het was. Toch meegevraagd. Omdat er bij andere spelers wat calamiteiten waren. En de tweede spelverdeler van het Nederlands team toenertijd, dat was na Avital Selinger, was dat Marco Brouwers. Mm-hmm. Die eigenlijk gewoon een middenman was. Werd ik toch ineens als tweede spelverdeler meegevraagd. Omdat Marco naar het midden moest weer.
Ja,
omdat een andere speler was afgehaakt. Okay. Dus ik ben puur door toeval toen meegegaan met de 12 spelers die naar dat kwalificatietoernooi zijn gegaan. We hadden ons toen al in het begin al relatief makkelijk gekwalificeerd. En er moest nog 1 wedstrijd gespeeld worden tegen Bulgarije. En toen heeft Arie gezegd, joh, de kwalificatie is binnen. Ik gooi de hele jonge ploeg erin. Daar was ik onderdeel van. En we wonnen daar 3-0 van Bulgarije, die op dat moment nummer 3 van de wereld waren. Op het WK van 86 waren zij derde. Ik zou na dat toernooi een contract gaan tekenen in België, bij Zonhoven, bij mijn vorige coach Pierre Mathieu, ook helaas overleden. Maar dat is niet doorgegaan, want die wedstrijd, daar gebeurde een bepaalde dynamiek in. Je zag ineens, die spelers die hebben iets met elkaar. En ik kan hier wel zeggen, ja, dat is de redding geweest van mijn interlandcarrière. Ja. Want anders was hij er nooit gekomen.
Okay.
1 wedstrijd.
Ja. En toen dit gebeurde, trainde jij toen nog wel mee met het nationale team? Of
zeker.
Dat wel. Ja, ik zat dus je was nog wel volledig in beeld.
Ja,
je mocht alleen toen niet mee eerst met de... Okay.
Dat klopt, dat klopt. Ja. Maar goed, de switch en in ieder geval in mijn carrière, dat is daar gebeurd. Het EK 87 heeft Arie de keus gemaakt. Dat was in België, om volledig met de jonge ploeg te gaan spelen. Ook daar zijn we vijfde geworden. Want toen zaten we nog in de pool met en Italië en met Frankrijk. En de Fransen waren toenertijd nog te sterk voor ons. Maar het EK 87 is vooral gebruikt om ons klaar te stomen voor het kwalificatietoernooi voor Seoul 88. Ja. Wat we in januari 88 in Sporthalle Zuid in Amsterdam hebben gespeeld.
Oké, dat was gelukkig in Nederland.
Ja. Dat was in Nederland. Ja. En dat had Weile Pieter Bruin namens dat als voorzitter van de Nevobo, met goede internationale lobby weten binnen te halen. En natuurlijk ook met de enorme support van nationale Nederlanden. Ja. Frits Hubert daar op de achtergrond. Weet je, op alle vlakken lagen de tussenstukjes, die lagen goed. Ja. En de vibe rondom dat team, ook in de media, die was toen al echt gestart. Want ja, er stond een mooi verhaal. Ambitieuze gasten. Het ging niet over geld. Het ging om hard werken. Stuk voor stuk hadden die spelers ook nog wel een goed verhaal. Ron Zwerver was in de media top. Nou, ze waren er natuurlijk nog een hoop. Arie deed daar zijn werk in. Ja, dat balletje ging rollen. En ja, dat kwalificatietoernooi in Sporthalle Zuid. Ik ben er toevallig afgelopen maand nog geweest, omdat mijn zoon daar moest basketballen. Dan loop je daar weer, want Sporthalle Zuid, voor degene die daar wel eens geweest zijn. Dat is nog steeds hetzelfde. Ja. Aan de Zuidas en zo. Het had al lang gesloopt moeten zijn, maar het is er nog steeds. Ja, dat daar gebeurde iets magisch. En we kwamen daar uiteindelijk in de finale. Want het was een poolfase. En dan de nummers 1 en 2 van de pool. Die speelden de grote finale tegen elkaar. Nederland-China. Dat hok afgeladen vol. Ik denk dat er 3.500-4.000 man in kon. Nou, ze hadden er misschien wel 14.000 in kunnen krijgen. Ja, het gebeurde daar gewoon. We wonnen die wedstrijd met 3-0. Dus we gingen naar de Olympische Spelen. Toen was het natuurlijk ineens het plaatje helemaal rond. Dat we eigenlijk al binnen 2 jaar na de echte start al een Olympisch ticket afdwongen. En in zo'n Olympische carousel terechtkwamen. Ja, en dat was natuurlijk, je voelde natuurlijk ook als koning. En dat was kicken. En en ik was daar onderdeel van als een van de eerste spelverdelers van boven de 2 meter.
Ja, en dan komen we in die 88-serie van Seoul. Daar werden jullie niet weggespeeld. Verre van.
Zeker niet. Zeker niet. Nou, de openingswedstrijd was tegen Frankrijk. De nummer 2 van Europa van het jaar daarvoor. En die wonnen we.
Ja, precies. En hoe kwam dat?
Nou, gewoon omdat we weer een stapje beter waren geworden. En uiteindelijk in staat bleken te zijn. Frankrijk had een hele goede spelverdeler. Alain Fabiani, echt een balvirtuoos. Goede atleten ook daarbij. Het Franse volleybal, ze hebben niet voor niks de afgelopen 2 Olympische Spelen goud gehaald. Frankrijk sowieso in teamsporten zijn ze extreem goed. Het maakt niet uit welk balsport je neemt. Maar overal hebben ze goud of zilver. Ze doen overal mee. Ja, dat is een zeer serieus land om te verslaan. En wij waren toen in staat om dat te doen. Het viel allemaal goed. Dat was onze openingswedstrijd. En we zaten ook nog in de pool met Amerika. De Olympisch kampioen van 84 LA.
Natuurlijk een fantastische volleyballer.
Karski Rye, Steve Timmons, Bob Stavrtlik. Allemaal namen die de echte volleybalkenners van weleer allemaal nog wel zullen weten. Die waren ook onze tegenstanders. Daar verloren we van in de poolfase. Zij werden trouwens weer Olympisch kampioen ook in Seoul. En uiteindelijk was het in 88 in Seoul de laatste poolwedstrijd. Die ging bepalen of wij voor medal range op konden. Er waren 2 pools van 6. En de bovenste 2 van beide pools die gingen dan voor de laatste 4. Dat betekende de laatste poolwedstrijd een wedstrijd tegen Argentinië. Ook een zeer goed sportland en zeker ook een zeer goed volleyballand. Nog steeds heden ten dagen. Ik weet nog de dag ervoor. We hadden natuurlijk de doelstelling om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Maar voor de wedstrijd, de dag daarvoor, hebben wij de doelstellingen aangepast. Want we hebben het latje toen nog ietsje verder omhoog gelegd.
En hoe gaat zoiets? Gewoon kwam dat uit jullie of kwam dat uit Zwellinger?
Wij waren toen nog wel natuurlijk echt een jonge ploeg. En Arie had ons echt nog wel redelijk bij de hand. Er werd natuurlijk veel gestuurd. Er werd er af en toe wel eens het idee gewekt van de spelers hebben zelf heel veel te zeggen. Maar ik vond toch wel dat er altijd best wel veel eigenlijk geredigeerd was. Arie was niet echt een coach die heel veel kon loslaten. En er moest heel veel in teambelang gedacht worden. Nou, op zich is dat natuurlijk heel goed. Nou goed, later is dat wel allemaal wat verder gegaan, omdat je met veel ervarene spelers, dan moet je toch ook de verantwoordingen wat meer binnen de lijnen beleggen, et cetera, et cetera. Nou goed, maar dat is natuurlijk een heel proces geweest. Voor die tijd was het prima. En eigenlijk was alles voor ons ook de eerste keer. Ook bijvoorbeeld de eerste keer om eens een keer een wedstrijd te moeten spelen die echt ergens om ging. Want het was eigenlijk de toegangssleutel tot gewoon het behalen van een medaille al in Seoul. Nou, ik kan je vertellen, we hebben toen het gehad natuurlijk over de doelstellingen, et cetera, et cetera. Nou, ik weet niet eens hoe ze werden aangepast, maar het was natuurlijk wel gaan voor medal range. Maar de volgende dag, volgens mij stonden we in een uur en 10 minuten weer buiten. Want die Argentijnen waren echt wel een kluifje te groot voor ons. En echt met Waldo Cantor, Hugo Conte, Raúl Quiroga, dat waren internationale toppers. Dus daar hebben we weinig gezien. Maar van die wedstrijd heb ik een hoop geleerd, kan ik je zeggen. En een van de dingen was sowieso dat, weet je, blijf dicht bij jezelf en ga vooral niet nadenken over oorzaak en gevolg. Als we winnen, dan gloort er misschien een medaille. Want het zijn allemaal afleiders.
Ja, dat is een heel bekend fenomeen natuurlijk in de topsport. Hè?
En dat moet je leren. Ja, hè? Dat moet je ervaren. Dus ook dit soort wedstrijden. Ik heb altijd gezegd, joh, je leert meer van je nederlagen dan van je overwinningen. Ja. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Want in je nederlagen word je op de proef gesteld. En bij je overwinningen gaat toch alles lekker en vanzelf en zo. Dus die wedstrijd was een hele pijnlijke. We hebben daarna nog wel het toernooi moeten uitspelen. Gebeurde toenertijd nog. Dus gewoon van 5 tot en met 8. Nog in de oude puntentelling hebben we daar nog de laatste 5-setter ook nog gespeeld. Ik meen ook weer tegen Bulgarije. Je kwam weer over dat Bulgarije. En dat was ook weer tegen Bulgarije. En volgens mij een 15-13 in de 5e set. Nou, volgens mij moet die wedstrijd 3,5 uur geduurd hebben. Want met het oude side-out systeem, hè, dat je alleen maar op eigen surf punten kon maken. Ja, daar kwam natuurlijk geen einde aan. En dat is de laatste spelen geweest waarin het volledig met nog, zowel ook nog in de tiebreak, met side-out puntentelling is gespeeld. Het was een zeer leerzame Olympische Spelen. Ik heb me daar ook een halve toerist gevoeld. Want op een dag wedstrijd en dan weer een rustdag. Het is best wel een lang toernooi. Hè, want je bent dan 2 weken aan het spelen zo'n beetje. Ja, op die rustdagen, je had wel een beetje training. Maar voor de rest kon je natuurlijk ook nog wel wat doen. Dus je ging met de fotocamera op stap om te kijken of je celebrities kon spotten. Het was ook de tijd van de Carl Lewis'en, de Linford Christie's, maar ook de Steffi Graf's, noem alles maar op. Ja, een snoepwinkel voor de sportliefhebber.
En konden jullie ook gaan kijken bij die andere sporten?
Zeker, want toenertijd was het nog met je Olympische accreditatie, had je ook nog gewoon toegang tot het Olympisch stadion. En dat lag naast het Olympisch dorp. Ja. Bij wijze van spreken, als ik een uurtje de tijd had, ik was binnen een kwartier in het Olympisch stadion. Ja, ik heb de magische 100 meter met Ben Johnson gewoon vlak voor mijn neus zien plaatsvinden.
Die hebben wij hier al besproken. Ja, ja, geweldig.
Ik heb Flo Joe zien gaan. Ja, ja. Carl Lewis liep daar. De grote ster uit LA ook weer. Ja, joh, maar dat was natuurlijk een snoepwinkel. Ik weet nog Daley Thompson, de tienkamper, die brak zijn polstok daar. En dan de knak in zo'n Olympisch stadion van zo'n polstok die breekt. Ja, dat hoor ik nu nog.
En Peter, hoe was het om als volleybalploeg ineens onderdeel te gaan uitmaken van die Nederlandse Olympische ploeg?
Ja, het was heel bijzonder. Want je krijgt dan natuurlijk ook een hele andere relatie met NOC-NSF. Ja. Het begint al met het passen van Olympische kleding. Het Olympische pakket wat je uiteindelijk krijgt als je die kant op gaat. Ik vond het ook een hele ervaring om dan in zo'n Olympisch dorp te moeten bivakeren. Want normaal ben je toch op een EK en een WK gewend. Je zit meestal in hotels. En die zijn echt, joh, het zijn nooit over de top. Maar het is altijd wel 3, meestal 4 sterren, gewoon goed verzorgd. Ja, en nu kom je in gewoon eigenlijk barakken die nog niet of nauwelijks waren afgebouwd. Gewoon appartementencomplexen, nog volledig kaal. En dan zit je op 7 hoog achter. Hè, in een appartement waar af en toe de lift het niet van doet. Nou, dat is ook niet alles. Je zit met de hele ploeg in een paar appartementen in kleine kamertjes. En we hebben zelfs ook Olympische Spelen gehad waar je gewoon in stapelbedden lag. Dus dat was al een hele ervaring. Je komt in de eetzalen waar je met 1000 mensen tegelijk. En zeker in de eerste week waarin iedereen nog in competitie is of nog denkt daar nog als een soort van serieuze sporter te moeten acteren. In enorme massa's en dat je je eten maar moet zien te vergaren. Nou ja, dat is ook allemaal een ervaringskwestie. Dat is zeker met meer dan 10.000 atleten en 5.000 begeleiders natuurlijk een serieuze klus. En je komt er ook achter dat in de tweede week de helft natuurlijk of 3/4 het als een vakantieoord is gaan beschouwen. Nou ja, daar is natuurlijk later ook heel veel aanpassingen en heel veel over gezegd en geschreven. Maar ja, dat gebeurt gewoon.
Hè? Daar blijkbaar... hadden jullie overigens last van. In de zin van dat jullie altijd de tweede week ook doorspeelden.
Nou, als je ver komt en de volleybalcompetitie is... Ja, we zijn vaak op dag 1 begonnen. Ging meestal ten koste van de openingsceremonie. En ja, in Atlanta waren we het sluitstuk bijvoorbeeld. Hè? En in Barcelona was dat ook zo. Want ja, de volleybalfinale is altijd op de laatste dag. Dus ja, dat weet je. Ik heb daar nooit last van gehad, maar daar ben je natuurlijk ook in getraind. Maar ik weet ook nog wel, ja, het zwemmen zat altijd in de eerste week. En ik loop Pieter van de Hoge Band er altijd mee te dissen. Dat hij natuurlijk in Atlanta op zijn eerste spelen... dat we elkaar tegenkwamen om een uurtje of 5 ochtends... omdat wij de ochtendwedstrijd moesten spelen heel vroeg om 10:00 ochtends in Atlanta... En Pieter met zijn konuiten in de tweede week. Hij was al uitgezwommen, had het daar al hartstikke goed gedaan. Net geen medaille, maar hij was toen natuurlijk al een kanjer. En dat hij ons tegenkwam, wij op weg naar de ontbijtzaal. Ja. En hij terug van, hey jongens, wat is jullie? Ja, ja, Pietertje, daar heb je het wel geleerd, hè? Hey, hoe het even werkt. Maar dat zijn altijd leuke momenten, joh. Het heeft mij nooit gestoord. Ik kon me altijd best wel goed afsluiten. Maar goed, ik weet ook wel dat dat niet voor iedereen dezelfde sinecure is... Ja, ik heb daar misschien een beetje mazzel mee dat ik niet zo beïnvloedbaar ben. En daardoor veel meer altijd wel kon focussen. En ja, met Harry, joh, nou, je doet je ogen dicht en je doet je ding. Je weet waarvoor je er bent. En ik ben getraind geraakt door uiteindelijk al die ervaringen in gewoon ik en mijn taak. Nou, maar dat hebben we daar dus wel geleerd. Ja.
Maar Peter, het mooie ervan is denk ik van 88 met Seoul. Jullie waren verrast dat je daar naartoe kon. Maar... uiteindelijk voor 92 kwam je niet meer in een nieuwe situatie terecht.
Nee, dat klopt. Kijk, zoals heel veel in het leven, hè, zelfs bij het maken van een podcast... heel veel is ervaring opdoen en beters maken. Zo ook in een sportcarrière. Zo ook in het zijn van de juiste Olympiër met de juiste mindset. En ja, het zijn allemaal onderzoekjes die allemaal zijn uitgevoerd. Mm. Ja, het is natuurlijk geen verrassing dat de meeste sporters... die voor het eerst op de Olympische Spelen komen... een grotere kans hebben op een underperformance... dan sporters die het al vaker hebben gedaan. Dat heeft te maken met ervaring en de hoeveelheid afleiders... en het transport en alle beïnvloeders die er zijn... en de enorme media-aandacht die ongeëvenaard is tijdens een Olympische Spelen. Tal van takken van sport is het 1 keer in de 4 jaar dat er media-aandacht überhaupt is. He, Nederland is een groot roeiland, maar ja, nu is het wellicht ook bij de EK's en de WK's interessant. Maar roeien komt 1 keer in de 4 jaar echt in beeld en dat is tijdens de Olympische Spelen. Daar doen ze het supergoed. Maar goed, ja, dat hebben we daar natuurlijk allemaal wel gewoon aan den lijve ondervonden. En het was natuurlijk lekker dat voor Barcelona we al behoorlijk wat ervaring hadden opgedaan. Overigens was de periode tussen Seoul en Barcelona, die 4 jaar, is er ook binnen het Nederlands team veel gebeurd.
Daar wou ik inderdaad nog even naartoe gaan, voordat we naar Barcelona gaan. Wat mij moeilijk lijkt is, ook al zitten jullie natuurlijk in een opbouw met dat team. Dan in 88 word je 5e, heb je de Olympische Spelen gehad. En dan moet je eigenlijk weer een blok van 4 jaar ingaan.
Ja.
Ik kan me toch voorstellen dat dat eerste jaar... dat dat dan lastig is. Want gingen jullie toen weer meteen in het bankrasmodel?
Ja, we zijn toen ook al uit competitie gegaan. Want we speelden ook nog voor Martinez gewoon in de Nederlandse competitie.
Ja.
Maar ja, we verloren geen wedstrijd meer. Maar we verloren ook geen set meer. Dat had niet zoveel zin meer.
Nee,
dat kan en we wilden graag grotere internationale wedstrijden spelen. Dus we zijn toen ook na 88 zijn we ook op tournee door Amerika gegaan. Die Amerikanen hadden ook geen competitie. We zijn naar Cuba gegaan, want die Cubanen die speelden ook geen competitie. Ja, om gewoon betere wedstrijden te kunnen spelen.
Weerstand opzoeken, ja.
Maar ja, het was wel. We deden heel veel clinics ook in die tijd in Nederland. Ja. Dus we trokken het land in, zalen vol. Was hartstikke leuk om te doen. Maar als op een gegeven moment de teller op 80 staat... Ja. dan is het een stuk minder leuk, kan ik je vertellen.
Nee. Was er ook niet in die periode daartussen was doorselecteren?
Ja, er zijn natuurlijk na iedere spelen... of eigenlijk ieder jaar in de topsport... ja, wordt er doorgeselecteerd... Na 88 zijn er een hoop oudere spelers uiteindelijk afgehaakt. Maar dat is natuurlijk gebeurd. En die jonge generatie... Hè, Arie heeft ons wel eens in de media de Wonderful Six genoemd. Want dat klonk natuurlijk ook wel helemaal geweldig weer. Ja, die stond wel. En die ploeg die had ook wel wat met elkaar. Maar goed, dan weer zo'n periode van 4 jaar. En dan zeker weer in de winter. En iedere dag weer die bankras in. En van tevoren alweer weten hoeveel sprongen... en hoeveel duiken en hoeveel dit en hoeveel dat het was. Ja, ik ben van nature een enorm competitief dier. Je kan mij voor iedere wedstrijd wakker maken. Maar ik, ja, ik durf hier ook wel toe te geven. Ik was geen trainingsbeest. En dan moesten we ook nog een paar keer in de week duurloop langs de Amstel doen. En we deden nog een paar keer in de week meerdere 800 meters op het parkeerterrein van de Bankras. Nadat we al 3 uur getraind hadden. En we moesten hordes springen en weet ik veel wat. Nou joh, dat was niet mijn ding. En uiteindelijk, ja, Arie heeft in 89, dus een jaar na de Spelen van Seoul, aangegeven dat hij vond dat we op eigen benen konden staan. Maar hij kreeg een vrij lucratief contract in Japan aangeboden. En hij vertrok.
Okay.
Harry Brocking nam het over als assistent. En ja, dan kan je nog steeds dezelfde dingen doen. Maar als de grote goeroe zelf weggaat. Ik had al zo mijn twijfels. Maar het werd er onder...
Je twijfels waarover?
Nou, vooral over de hoeveelheid trainen en relatief weinig spelen. Want ja, er viel competitie weg omdat we uit competitie gingen. En je had natuurlijk gewoon periodes dat je maandenlang alleen maar aan het trainen was met alleen maar clinics geven. Nou, dat, ik vond het horror.
Kan me voorstellen.
Want ik werd niet uitgedaagd in mijn competitiviteit.
Nee.
Ik vond oefenwedstrijdjes of partijtjes spelen op trainen, dat was leuk. Maar die 2 uur ervoor, die was niet leuk. Want dat was alleen maar herhalen en slijpen en dit.
Ja, maar omdat jouw teamgenoten ook merkten dat Peter dat niet heel leuk vond.
Dat zal ongetwijfeld. Daar vonden ze me vaker niet zo leuk, denk ik. En dat lag misschien aan de vorm van Haagse humor. Of dat ik soms inderdaad wel een soort van alter ego van mezelf was. Als het me allemaal niet zo zinde. Ik was altijd wel mondig, zeker.
Ja.
Dat
ben je vandaag ook. Dus
zoveel
dat zou je toen ook wel zijn geweest.
Ook wel toegeven.
Ja. Maar Peter, jullie waren ook als team heel mondig. En ook naar elkaar toe. Is het vrij strak geweest soms?
Nee, absoluut. Wij maakten van ons hart geen moordkuil. We deden sowieso best wel veel praatsessies. Want als je ook weer bepaalde grenzen wil verleggen. Ja. En ook in van wat verwacht je nou van elkaar? Ja, dat gaat niet vanzelf. En de topsport is geen wereld voor sissies. Het is wel eten of gegeten worden. Het is geen defensie. We zeggen altijd wel, het is of leven en dood. Nou, dat is natuurlijk relatief. Ja,
figuurlijk, denk ik.
Hè? Maar het scorebord staat wel aan. En voor jou ook weer een paar andere, als je niet presteert. Dus ja, dat vereist ook wel binnen de lijnen een bepaalde hardheid. Ook van mij. Want ik stond ook voor mijn plekkie. En ik moet wel zeggen, ik heb keihard moeten knokken om überhaupt de kans te krijgen om te laten zien wat ik kan. Omdat ik tegen de gevestigde orde op moest boksen. De kleinere spelverdelers. En in mijn geval was het ook nog de zoon van de coach. Dat moet ook voor hun en voor Arie ook niet makkelijk zijn geweest. Maar dat was het voor mij ook niet. En ik ben vaak genoeg echt als, in mijn ogen wel gewoon als Jan Lulletje behandeld. Voordat het uiteindelijk door toeval ineens wel is goed gevallen.
Toch weer goed kwam,
Goed, joh. Ja. En ik kan alleen maar zeggen, ik ben blij dat ik nooit ben afgehaakt. Het is ook nooit in mijn kop opgekomen. Want ik had altijd wel de trots om erbij te horen. En ik zeg ook altijd tegen iedereen van, want tegenwoordig alles moet snel zijn. Als ze niet bevalt, dan gaan ze weer weg. Succes is als een marathon. En neem nou een beetje de tijd. Gun jezelf ook de tijd om gewoon te groeien in je rol. Om ervaring op te doen. De een zwaluw maakt nog geen zomer. Het zijn natuurlijk allemaal clichés en tegeltjeswijsheden. Maar ze zijn ook in de topsport zo waar. Dat is juist zo zonde dat je zo heel veel van die talenten heb ik ook vroegtijdig zien afhaken. Puur omdat ze het geduld niet konden opbrengen om gewoon hun ontwikkeling een gezonde kans te geven.
En dan bedoel je talenten die bij die groep van 6 kwamen. Wat laten we zeggen de kern zo lang was van het Nederlandse team.
Nou meer of de groep van 20.
Van 20. Hè,
waarvan er natuurlijk jongens waren die echt tot hun navel boven het net uitkwamen ongeveer. Maar ja, en soms ook wel moeite hadden om gewoon als de wedstrijd er was, dan hetzelfde te laten zien. De zogenaamde kampioenen van de training, die zaten er bij ons ook tussen. En die waren echt wel getalenteerd. Maar ja, je moet natuurlijk een combinatie hebben van competitiviteit, overlevingsmodus, de juiste dingen op het juiste moment kunnen doen, een scherpe geest op het moment dat het moet. Ja, dat is geen sinecure. Dat gaat niet alleen om hoog kunnen springen, hard kunnen slaan. Maar je geest moet het ook nog allemaal kunnen verwerken. En achteraf kan ik wel zeggen, daar lag ook wel een stuk van mijn gave. Dat ik juist die competitiviteit en mijn omgeving aan de gang zette. En hoe moeilijker het werd, hoe beter ik vaak ging spelen. Ook nog. Ja, dat heeft mij natuurlijk later in mijn carrière enorm geholpen. En dat werd ook mede gestimuleerd door mijn medespeler. Want die waren ook steeds meer veeleisend. En daarom ook terugkomend op jouw vraag, jullie waren mondig. Dat had een doel. Want Ron Zwerver die gaf mij natuurlijk af en toe ook uit de zak als hij een snellere sub wilde of een andere sub. En we zaten elkaar op een positieve manier uit te dagen om het niveau omhoog te krikken. Want daar werden we natuurlijk met z'n allen beter van. Ik heb jonge spelers uit mijn tijd, die wij toen jong bij de ploeg hebben gekregen. Nou ja, ik maak al wel een stapje, maar bijvoorbeeld een Reiner Nummerdoor. Daarna ook een zeer begenadigd beachvolleyballer geworden samen met Richard Schuil. Die bij ons in de ploeg kwam na het goud van Atlanta. En in 1997 gewoon in de basis stond op de plek van Ron Zwerver. Toen we Europees kampioen werden in Nederland, was ook, nou ja, toen waren we echt nummer 1 van de wereld. En fenomenaal team, dat ging super makkelijk. En Reinder paste daar ook heel goed in, als jonkie. Maar die is op training, heeft hij het regelmatig wel te voortduren gehad. En ik heb hem later, toen hij het WK beachvolleybal speelde in Den Haag, nog een keer gecomplimenteerd, omdat hij toen de tijd zowel Richard Schuil en later nog met zijn andere partner Christian Varenhorst onderuit de zak gaf in een time-out met waar hij nou mee bezig was. En toen heb ik gezegd, joh, Reiner, ik had het zelfs in mijn gloriejaren niet beter kunnen zeggen.
Ja, geweldig. Ja.
Het is een heel proces, ja, een proces waar je als speler doorheen gaat.
Ja.
En dat is eigenlijk wel het mooie. En zeker naarmate je ouder bent en dan met een bepaalde reflectie daar op die carrière terugkijkt. Geef ook die jongere generatie de tijd. Maar het vereist wel een bepaalde hardheid. Dus elkaar af en toe de waarheid vertellen. Stimuleer het alsjeblieft. En zie het ook als een positieve interventie. Ja.
Toen kwam er een nieuwe coach. Het lijkt me een heel kritiek punt als die goeroe, hè, zoals jij dat omschreef, vertrekt.
Ja, de grote roerganger weg maakt de dynamiek toch anders. We hebben toen nog wel het EK in Zweden gespeeld. Daar werden we derde. We verloren de halve finale toenertijd ook van Italië. Kansloos, ook 3-0 eraf. Ook weer zo'n, ja, toch een off day op het moment dat je denkt, jongens, nu gaat het gebeuren. We waren er toen ook gewoon nog niet klaar voor. Het EK 89 dus gespeeld. Maar toen in de periode naar daarna en weer naar 90 toe. Ja, toen is het geëscaleerd uiteindelijk. Er kwam steeds meer interesse vanuit het buitenland voor spelers van ons. En ik ben toen samen met nog een paar andere dissidenten, want dat was toen onze naam, uiteindelijk vertrokken. Jan Postuma ging als eerste. Maar daarna zijn nog Ronald Zootsma, Rob Gabert en ik daar kort daarna achteraan gegaan. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een escalatie in de ploeg, waarin wij toen uiteindelijk allemaal uit het team zijn gezet. Want het, ja, het construct was toen, je komt of uit voor het nationaal team, of anders bewandel je je eigen pad, maar dan zonder nationaal team.
En kon jij je vinden in die benadering?
Nee, totaal niet.
Okay.
Want mijn vlucht naar het buitenland was niet gebaseerd op geldelijk gewin, maar op het feit van een chronisch gebrek aan enige competitiviteit in het trainingsprogramma, door een gebrek aan wedstrijden.
Wat je waarschijnlijk vaak had aangegeven.
Zeker, zeker. En ook geen geloof in de toenmalige bondscoach.
Harry Brokking, toch, was dat?
Ja. Veel verkondigen wat eigenlijk niet je eigen dynamiek is, of je eigen aanpak. Of als je het geloof van een ander predikt. Ja, de overtuiging gaat er dan uit. En ik zat wel in de fase in mijn carrière. Ik had behoefte ook aan eigen verantwoordelijkheid. Ik had behoefte aan competitieve oefeningen. Dus met puntentelling of uitdaging erin. En geen de zoveelste herhaling van een oefening die ik al 800 keer had gedaan. En dat is geëscaleerd. En dat, ja, dat betekende toen in 1990 geen WK.
En die escalatie, die leidde er uiteindelijk toe dat er na 92 op een nieuwe manier iets gevonden moest worden voor het team.
Nou ja, die periode naar 92 toe was een hele moeilijke. Ik ben naar Italië gegaan. Ik heb mijn eerste jaar in Catania op Sicilië gespeeld. Prachtige omgeving. Geweldig sportland. Maar het was natuurlijk echt overleven. Los van een flinke aardbeving voor de kiezen krijgen daar. En de Etna die spuugt nog wel eens wat uit. Ja. Zo links en rechts. Veel moeten reizen. Nooit één betalingstermijn gerespecteerd laten zijn van een contract. Trouwens in mijn hele Italiaanse periode. Zelfs bij de absolute topteams. Daar moet je ook een beetje aan wennen.
Moet je nog steeds wat ontvangen? Of heb je het allemaal binnen?
Alles. Soms jaren later.
Ja, ja.
Maar ik heb echt wel geluk gehad. Maar daar leer je ook. Maar het was voor mij een vlucht naar het buitenland. om weg te zijn uit het systeem. En ik kan wel zeggen, joh, ik zat 's ochtends trillend met een bakje koffie. Je zit natuurlijk gewoon tegen overspannenheid aan. Omdat je gewoon niet in de context zit waar je op je best bent. En dat langdurig doet met alle stress tot het gevolg. Ik heb dus niet in het nationaal team gezeten toenertijd. Het jaar later ben ik naar Parma getransfereerd. En in dat eerste jaar, ik speelde met de grote kanonnen uit Italië in hun jongere jaren. Dus ook de Andrea Giannis, die de laatste bal tegen de antenne sloeg in 96. Ja. Dat waren mijn mede-teamgenoten. En in dat jaar werden we gelijk kampioen. Toen wonnen we daar alles, ook de Europa Cup. Maar ik speelde niet in het nationaal team. In de tussentijd was het nationaal team in Nederland, het WK, deden ze redelijk, maar zonder de dissidenten. We hadden weinig spelers, maar goed, het was oké, maar ze gingen er vroegtijdig uit. En in 91 haalden ze niet de directe kwalificatie voor Barcelona. En dat was tevens het Waterloo van Harry Brokking. Nou, in 92 en de winter 91-92 is er een hoop gebeurd. Arie is teruggekomen. Die zei gelijk, in ieder geval een paar van de dissidenten moeten terug. Ik was er één van. Ik speelde in de sterkste competitie als kampioen. En ik was natuurlijk inmiddels ook een ander mens geworden. Want ik had al inmiddels wat andere wedstrijden achter me kiezen in de Italiaanse competitie. Zo geschiedde. Ik ben in 90 weggegaan, ook nog met een rechtszaak. Want de Nevobo vroeg zelfs een transfersom voor mij. Terwijl mijn contract was afgelopen. En er stond ook nog in transfervrij. Gewoon alleen maar uit naaierij. Ja. Het is een hele vervelende periode geweest.
Die zaak heb je wel gewonnen, neem ik aan.
Die is toen wel vereffend, ja. Ik ben uiteindelijk in 92 teruggevraagd. We moesten toen nog kwalificatietoernooi spelen in Ahoy. Om deelname Barcelona af te dwingen. In korte tijd ook nog daar weer een team van smeden. Terwijl er toch wel, je had de remainers in Nederland, de blijvers. Die het bankersmodel trouw waren gebleven. Geleid door Ronswerver. Die daar echt zijn roeping richting 92 aan had gemaakt. En toch een paar buitenlanders. Jan Postuma, Rob Grabert en ik. Die terug zijn gehaald toenertijd.
Hoe werd je ontvangen door die remainers?
Kijk, Ron was mijn kamermaatje. Ja. Zowel voor de breuk als ook weer na de breuk. Maar er was tussen ons wel wat gebeurd. Kijk, het is niet leuk om in een krant te lezen dat je Roemie zegt van dat de rotte stukken nu uit de appel zijn. Toen bij de breuk in 90. Ja. Terwijl dat over mij ging. Dat is niet lekker. Dat heb ik hem pas 25 jaar na dato verteld. Wat dat met mij gedaan heeft.
Oké, toen heb je het eigenlijk pas uitgepraat.
Zeker.
Ja.
Okay. Ook omdat ik vond dat het de zaak geen goed deed om daar eerder op terug te komen. En dat ik er pas later last van kreeg. Ook dat is levenswijsheid. Ja, wij zijn toen teruggekomen. Maar het was altijd wel toch een... Ik moet zeggen, Barcelona 92. We hebben trouwens die kwalificatie gewonnen. Het was de absolute toptijd van ook de aandacht voor het Nederlandse volleybal. We hadden in de Kuip kunnen spelen. We wonnen de finale tegen Polen 3-0. Overigens was de weg naar de finale een hele moeizame. Want we moesten winnen van Bulgarije. Daar komt hij weer. We stonden 2-1 achter. En ik had nog geen punt gespeeld. En dat lag niet aan mij. Maar daar is toen bij aan de zijkant wel wat gebeurd. We hebben het overleefd. We wonnen die wedstrijd 3-2. En dat betekende toegang tot de finale. En daar sloegen we Polen eigenlijk de tent uit met 3-0. Relatief makkelijk. En ik weet nog weer. We kwamen aanrijden voor de finale bij Ahoy. Ik denk 2 uur voor de wedstrijd. En het voorplein van Ahoy stond volledig vol. Want de hal werd, het was afgeladen. Ja. En iedereen probeerde daar zijn plekje te bemachtigen. Zo groot was de aandacht. En daar zat echt wel een beetje spanning op. En Arie, ik weet nog ook nog, we hebben daar gewonnen. Prima. En we liepen uiteindelijk naar alle festiviteiten de zaal uit. Het was een enorme ontlading. Want het was ook voor Ron zeker en voor iedereen. Het was een hele ingewikkelde tijd. We wilden allemaal graag, maar we hadden toch allemaal wel onze eigen gedachtes over de weg daar naartoe. En dan kom ik weer met mijn tegeltjeswijsheden, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. We wilden allemaal naar Rome. En die intentie was bij iedereen goed. Alleen we snapten nog niet van elkaar waarom niet iedereen op dezelfde manier dacht. Dat is een heel moeilijk proces geweest. Maar we liepen toen de zaal uit, Ahoy. En toen sloeg Arie, die ook weer terug was, zijn arm om me heen. En die zei daar de woorden... I always told you you were a winning setter. Toen dacht ik ook wel een beetje terug, joh. Eerst zag hij me niet zitten als spelverdeler. Ja. We hebben natuurlijk een hoop gedoe gehad in de tussentijd. Kijk, Arie heeft een onwijze bijdrage aan het Nederlandse volleybal geleverd. En Ik heb mede mijn carrière aan hem te danken, want hij heeft me natuurlijk echt op weg geholpen. Maar het is altijd wel zoiets van, joh, weet je, er is misschien ook niet eens een goed recept voor zo'n weg naar de top. Iedereen heeft gedaan wat in zijn ogen, waarvan hij dacht dat het goed was, met een zuiver kompas. Alleen zo is het niet altijd bij iedereen overgekomen. Nee. Zo heb ik ook natuurlijk naar anderen gehandeld. Maar ik ben blij dat ik erbij was. Hè? En Barcelona, nou, we hebben daar zilver gehaald uiteindelijk. Maar ook weer nog steeds in een moeizame setting. Het was een mirakel dat we daar zilver hebben gehaald.
En een moeizame setting vanwege deze hele aanloop die je hebt beschreven,
exact,
in feite.
Van toch kampen, helemaal lekker naar elkaar kunnen groeien, et cetera. Dus het is een mirakel dat het daar zilver heeft opgeleverd. Maar de weg, het was misschien wel de meest lastige periode in het nationaal team voor iedereen. Moeilijke poolfase gespeeld. Overigens was de setting ook best lastig. We zaten daar in Barcelona. Nou, in de zomer warm.
Ja,
maar kamertjes zonder airco. Klein. Een ventilator, dat was je lot. Dus het was echt wel afzien daar gewoon. En je zit er toch 3 weken. Nou, sowieso een beladen sfeer in de ploeg. Die is er eigenlijk die hele zomer niet uit geweest. Pool heel lastig om door te komen. We werden 4e in de pool. Maar het was de eerste speler waarin er een kwartfinale was. Dus we speelden kwartfinale nummer 4. Dat waren wij tegen de nummer 1. Ja. Italië aan de andere kant.
Extra ronde dus, hè?
Een extra ronde.
Ja.
En in die wedstrijd, ik heb toen mijn Achillespees gedeeltelijk gescheurd. Ergens begin tweede set. Dus het was voor mij toernooi klaar. Maar Nederland wint die wedstrijd. 17-16 in de 5e set. Met Avital binnen de lijnen die het geweldig deed. Dus dat was toegang ineens tot de laatste 4.
Was er ook niet iets met Ron aan de hand op dat moment?
Ron is eigenlijk gedurende het hele toernooi ook geblesseerd geweest aan zijn voet. Die had daar een scheurtje in zijn peesplaat onder zijn voet. Nou ja, als je natuurlijk honderden keren per dag moet springen, dat is niet lekker. En Ron, nou ja, zoals ik hem daar ook heb ervaren, ik lag toen nog niet met hem op de kamer, nog niet. Ja, die zat natuurlijk, die was mentaal de jaren daarvoor zo belast geweest door alle gebeurtenissen. Mm. Dat Ron het ongelooflijk lastig had in die tijd. En ik weet nog wel, ik heb met Ron toen, nou, voor zover dat ging, ook wel al diepgaande gesprekken gehad. Later zijn die natuurlijk nog meer gekomen. Om al een gedeelte van de ellende die we daarvoor wederzijds hadden beleefd en allebei als zeer onprettig hebben ervaren, om dat alweer, nou,
een beetje glad te krijgen.
Ja, maar ook weer gewoon om weer gewoon normaal mens te worden. Want zowel Ron als ik, joh, waren natuurlijk gewoon jong, opportunistisch, maar gewoon liefhebbers van het spelletje. We lagen meer met elkaar op de kamer dan met onze vriendinnen, joh. Dus ja, je bent zo vaak weg.
Maar jullie hadden dus een geweldige kwartfinale.
Ja.
Tegen Italië.
Ja.
Dat was natuurlijk jullie, ja, daar hadden jullie altijd problemen mee.
Ja,
en het gebeurde.
Zeker, zeker. Later natuurlijk nog meer problemen ermee. Maar dit was al de eerste van jaren achter elkaar finales of grote wedstrijden spelen tegen Italië. Daarna halve finale tegen Cuba. Groot land, Joël de Spanje, een geweldige springveer, atleet, scheven erbij. Nou, echt kanonnen. Om 10:00 ochtends spelen tegen de Cubanen. Nou,
10:00 ochtends halve finale.
Ja, nou, ik weet niet of jij wel eens op de Caribbean bent geweest en of je om 10:00 ochtends al überhaupt mensen wakker ziet.
Dat klopt, ja.
Maar nou ja, Nederland speelde geweldig. Ik heb natuurlijk niet meer meegedaan. Maar de Cubanen, ja, voor ze het wisten, was 3-0. Finale. Interessant was na de halve finale natuurlijk enorme explosie van emoties. Nou, Ron natuurlijk voor de camera zeer geëmotioneerd roepen: we hebben alle medaille, want dat was zijn doel. Of het zo is, dat weten we natuurlijk niet. Maar eigenlijk was het Nederlands team na de halve finale niet meer in staat om nog de finale te spelen tegen Brazilië.
Mentaal bedoel je dat? Of?
Vooral mentaal. Ja, want 2 dagen later sta je de finale te spelen.
Ja. De inzet was al gemaakt we hebben een medaille.
Ja. Ja, zeker.
Het is ook moeilijk om die, dat stelde je net namelijk, hè, om, die, om dat doel dan bij te stellen van nou, zeker, nu moet het ook goud worden.
Zeker, zeker. Ja, daar kom je weer. Want het zijn echt wel de rode draden die er doorheen lopen. Ja. En ja, de halve finale Barcelona en de explosie van emotie. Vergelijk met de halve finale 4 jaar later in Atlanta. Onze beste wedstrijd die we daar hebben gespeeld van toernooi tegen Rusland. Die slaan we er 3-0 helemaal af. Daar rookie Bas van der Goor voor de camera, volstrekt neutraal, daar zeggend: ja, we zijn natuurlijk blij. Maar we weten waarvoor we hier zijn gekomen. En dat is ook in de ontwikkeling van die ploeg, zijn dat zulke mooie processen die je per Olympische Spelen ziet groeien. De finale in Barcelona tegen Brazilië was een kansloze. En dat was ook tevens het einde na dat toernooi van het bankrasmodel. Want daarna ging ieder zijn weegs. En is eigenlijk het year-round program zoals we in Nederland hadden. Dus het hele jaar bij elkaar en alleen maar voor het nationaal team uitkomen, is overboord gegooid. Arie weg. En is iedereen gegaan naar een club. Want we waren inmiddels ook internationaal topspelers geworden. Zeer gewild. En daarna is Joop Albeda bondscoach geworden. Met ook een andere benadering. Van Arie was toch wel als generaal met zijn soldaten altijd bezig. En Joop ook, die ineens toch wel in staat, met een aantal gelouterde, ervaren profs inmiddels. Nou, om vooral als zeer goede procesmanager uiteindelijk voor die groep is gaan staan. En waarin we uiteindelijk, tot ieders verrassing, daarna nog 4 nog betere jaren uiteindelijk weten te bewerkstelligen. Waarin we op ieder toernooi de finale haalden. En ook uiteindelijk een aantal finales zijn gaan winnen.
Ja.
In tegenstelling tot alle keren daarvoor, waarin we vaak finales eigenlijk verloren.